Nou, in twee eerdere preken die ik aan mocht houden, heb ik het gehad over het sterkste getuigenis en over Psalm 23. De Heer is mijn herder. En bij het behandelen van deze twee onderwerpen hebben we respectievelijk gekeken naar het leven van Jozef en van David. En zo staat de Bijbel vol met mensen, mannen en vrouwen, van wie wij kunnen leren. En vandaag gaan we het ook over iemand uit de Bijbel hebben. Een heel interessant iemand. We gaan het namelijk hebben over Jezus. En Jezus, denkt u, daar wordt al zo vaak over gesproken. Nou, dat klopt. Er wordt geregeld over Jezus gesproken, omdat hij ook zo belangrijk is in het christelijk geloof. En toch wordt er ook weer niet zo heel vaak over Jezus gesproken. Maar vandaag gaan we daar met elkaar naar kijken, want waarom is Jezus nou zo belangrijk? En wat weten wij nou precies van Jezus? Maar de impact en invloed van deze persoon, van deze unieke mens, gaan nog veel verder dan dat. Door alle eeuwen heen, wereldwijd, heeft Jezus de meeste mensen bezig gehouden. In allerlei landen, in allerlei talen, mensen hebben zich afgevraagd, wie is die Jezus? En voor moslims is hij bijvoorbeeld een profeet. En voor andere mensen uit spirituele bewegingen of leringen, die zien Jezus als een of andere wijze leermeester, een soort van geleidegeest. Maar ook onder niet-gelovigen houdt Jezus de mensen behoorlijk bezig. Wat op zich vrij opmerkelijk is, aangezien mensen zeggen niet in hem te geloven, maar wel veel met hem bezig zijn. Bij sommige mensen beperkt dit zich tot zijn naam gebruiken als er iets niet goed gaat, of als ze niet positief worden verrast. Dan kun je nog zeggen, ja, dan ben je niet echt met Jezus bezig. Maar aan de andere kant, als je niet in hem gelooft, waarom heb je het voortdurend over Jezus? Dan zijn er ook mensen die zijn zogezegd bezig om Jezus en het geloof te ontmaskeren. En je hebt ook nog een groep die oprecht bezig is met vragen over deze persoon. Heeft hij echt bestaan? En wat moeten we nou met deze Jezus? Is hij wel relevant voor mij? Nou, hoe het ook zij, ruim 2000 jaar lang houdt Jezus de gemoederen flink bezig. En omdat hij zoveel mensen bezighoudt, moet het voor ons verstandig zijn, of lijken, om te onderzoeken wie deze Jezus dan is. Want heel veel mensen zijn met hem bezig. En er bestaan dan ook heel veel meningen over Jezus. Maar ze kunnen niet allemaal waar zijn. En wat ik vandaag met u wil doen is kijken wie Jezus werkelijk is. En daarvoor beginnen we met de historiciteit van Jezus. Nou, dit is een onderwerp of een onderdeel waar we niet heel uitgebreid op ingaan, maar het is wel goed om dit samen te behandelen. En als we het hebben over de historiciteit van Jezus, kom je eigenlijk uit op de volgende vraag. Heeft deze Jezus, zoals die in de Bijbel bekend is, werkelijk op aarde geleefd? En dat is een hele goede vraag. Want als het antwoord nee zou zijn, dan zouden alle verslagen over Jezus nutteloos zijn. Dus het lijkt me een goede vraag waar we het antwoord op moeten vinden. Nou, het belangrijkste bewijs dat Jezus heeft bestaan vinden we in hele oude geschriften en verslagen die als boeken zijn opgenomen in het Nieuwe Testament. En daarin zijn de vier evangeliën het belangrijkst. Want deze evangeliën, dat zijn eigenlijk verslagen over Jezus, over zijn leven. Wat hij heeft gedaan. Nou, nu zijn er mensen die beweren dat dit slechts allemaal overleveringen zijn van mensen. Met andere woorden, het is door mensen verteld en verder verteld en doorverteld. En uiteindelijk is dat verhaal ontstaan. Maar eigenlijk is het nooit echt gebeurd en eigenlijk is er nooit iemand geweest die er echt bij was. Maar dat is niet waar. Want 3 van de 4 evangeliën zijn geschreven door ooggetuigen. Dus mensen die erbij waren. En Matteüs, het eerste evangelie wat we aantreffen, is dus geschreven door Matteüs. Maar wie was dat? Hij was 1 van de 12 discipelen van Jezus, die ruim 3 jaar lang met hem zijn opgetrokken. En hetzelfde geldt voor Johannes, de schrijver van het laatste evangelie. En dan hebben we nog het evangelie naar Marcus. Maar dat is zeer vermoedelijk afkomstig van Petrus, dus ook een discipel van Jezus. Dus Marcus heeft dit wel opgeschreven, maar hij heeft het verslag van Petrus weergegeven. En hebben we dus nog één iemand over, één evangelie, wat niet van een ooggetuige afkomstig is. Dat is van Lucas. En dat is helemaal geen spannende openbaring. Of iets waar de Bijbel geheim over doet. Sterker nog, in het eerste deel van zijn evangelie legt hij dat ook uit. En het is goed om twee dingen over deze man te weten. Hij was een arts en hij was niet een Jood. Dus kortom, dit was iemand die niet tot Jezus' volk behoorde. En wat dat betreft zou je misschien wel kunnen zeggen, hij stond er wat neutraler in. Hij kon alles iets meer van een afstandje bekijken en daardoor wat objectiever kijken hoe de dingen nu zaten. En, ik zei het al, hij was een arts. En daardoor kunnen wij weten dat we hier met een onderlegd iemand te maken hebben. Want om het beroep van arts uit te kunnen oefenen, moet je behoorlijk wat in huis hebben. Ook als iemand vandaag de dag een arts wil worden of iets in de medische wereld wil doen, komt er heel veel studie aan te pas. Moet je er heel veel voor doen en laten om dat vak uiteindelijk te kunnen beoefenen. En niet alleen deze man was goed onderlegd, maar ook Matthäus. Want voordat hij tot bekering kwam, was Matthäus een tollenaar. En een tollenaar was iemand die belastingen hief. En dat deed hij voor het Romeinse volk, voor het Romeinse Rijk. Nou, je kan ervan uitgaan dat de Romeinen niet een of andere hillybilly uitkozen om dit soort zaken te regelen. Ze zochten iemand die natuurlijk goed geschoold was. Iemand die capabel was om hun financiën te regelen. Soms hoort die mensen wel eens zeggen, alleen simpele figuren kunnen in Jezus of in God geloven. Maar alleen deze voorbeelden laten al zien dat dat helemaal niet waar is. Je kan juist heel goed met je intellect, met je verstand, God erkennen en God dienen. Maar het belangrijkste is, hij is een arts. Hij is onderlegd en hij kon goed nadenken. Hij kon goed onderzoek doen. En dat is wat je terugziet als je Lucas leest, het evangelie naar Lucas. Je ziet uitgebreide verslagen over de geboorte van Johannes en de aankondiging van zijn geboorte. Over de aankondiging van de geboorte van Jezus en over zijn beginjaren. Allemaal informatie die de andere evangeliën ons niet aanreiken. En zo zie je maar dat ook iemand die geen ooggetuige was, toch een belangrijke bijdrage kan leveren over het beeld van Jezus. En er zijn ook niet-Bijbelse bronnen die ook pleiten voor het bestaan van Jezus. En de belangrijkste daarin is Josephus Flavius, een Joodse geschiedschrijver die leefde in de eerste eeuw na Christus. Hij schreef dus verschillende dingen op die gebeurd zijn. En in een aantal van zijn passages, ook in die delen die echt authentiek lijken, zijn de passages zo'n duidelijke weergave, zo'n duidelijke beschrijving, dat er maar één persoon voor in aanmerking kan komen. En dat is Jezus. Maar het belangrijkste bewijs zijn de geschriften die in de Bijbel zijn opgenomen. En dat is een heel sterk bewijs. Want deze teksten die wij met elkaar lezen, als je ze nu bekijkt in uw Bijbel, denkt u, nou ja, die Bijbel is een paar jaar oud. Misschien enkele tientallen jaren oud. Maar de geschriften waar dit op gebaseerd is, die gaan heel ver terug. Honderden jaren terug zijn de eerste documenten al gevonden. En dat is zeer bijzonder. Want er zijn maar heel weinig documenten die zo oud zijn. We hebben het hier over bijna 1800 jaar oud. Die bewaard zijn gebleven. En dan niet één gelukkig documentje, maar bijvoorbeeld zo'n evangelie of deel uit het evangelie die meerdere keren zijn aangetroffen. Dat bewijst alleen maar hoe betrouwbaar en hoe authentiek deze geschriften zijn. Ze zijn niet allemaal verzonnen, ze zijn niet allemaal laat bedacht. Maar we kunnen al van heel ver zien dat ze er al waren, deze teksten. En dat toont alleen maar de betrouwbaarheid aan. En weet u, normaal gesproken als mensen zo'n fonds doen, een hele oude tekst met informatie over een cultuur, over gebeurtenissen of over een volk, dan wordt dit gezien als kostbare schatten, zeer waardevolle informatie. Maar als het in overeenstemming blijkt zijn met de Bijbel, gaan we er opeens allemaal vraagtekens bij zetten. Het enige waar ik mijn vraagtekens bij zou willen zetten, is bij zo'n selectieve manier van onderzoek. Wees of kritisch voor alles wat je behandelt, of niet kritisch voor alles wat je behandelt, maar niet voor het ene wel, voor het andere niet. En ik zou zeggen, wees dan maar lekker kritisch. Want zowel Jezus als de Bijbel dagen ons uit om bij het geloof zeker ons verstand te gebruiken. Dus wees lekker kritisch, maar doe dat dan met alle teksten en wees eerlijk. Kijk wat ze echt te zeggen hebben. Dus wij hoeven niet te twijfelen. Jezus heeft werkelijk op aarde geleefd. En het belangrijkste bewijs is dat er verslagen zijn vastgelegd door directe ooggetuigen. En niet slechts één verslag, maar meerdere verslagen. En nogmaals, dat is zeer bijzonder, omdat de teksten zo oud zijn en zo goed bewaard zijn gebleven. En omdat Jezus heeft bestaan, kunnen we dus ook zijn uitspraken serieus nemen. We kunnen ze dus gebruiken om onderzoek te doen. Nou, er is nog een reden waarom Jezus de mensen zoveel bezighoudt. En dat komt omdat hij hele bijzondere uitspraken heeft gedaan. En als hij kan waarmaken wat hij heeft gezegd, dan heeft dat voor ons grote gevolgen. Dan is dat zeer confronterend. En wij gaan dan ook kijken naar een aantal van deze uitspraken van Jezus. En daarvoor gaan wij onder andere naar Johannes. En u moet onthouden, de uitspraken van Jezus zijn uitermate geschikt om te behandelen. Want wie kan beter uitleggen wie Jezus is dan hij zelf? Nou, in Johannes vinden we heel veel van die beweringen die Jezus heeft gedaan. En wij gaan daar een stukje uit lezen uit Johannes hoofdstuk 14. En wij lezen straks vanaf vers 1 tot en met 14. En wat op kan vallen als u het evangelie van Johannes leest ten opzichte van de andere evangeliën, is dat je hier heel veel ontmoetingen van Jezus ziet. Ontmoetingen met andere mensen. Jezus heeft heel veel gesprekken hier. En door die gesprekken krijgen we dus heel veel informatie van hem mee. En wat we hier in hoofdstuk 14 lezen, ja, behoort tot wat mij betreft de meest interessante onderdelen uit het woord. Goed, Johannes hoofdstuk 14, vanaf vers 1. En Jezus is aan het woord in het begin. Uw hart worden niet ontroerd. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, daarheen weet gij de weg. Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe weten wij dan de weg? Jezus zeide tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij mij kendet, zoudt gij mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij hem en hebt gij hem gezien. Filippus zeide tot hem, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem, ben ik zo lang bij u, Filippus, en kent gij mij niet? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe zegt gij dan, toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, zeg ik uit mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werken. Gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is, of anders, gelooft om de werken zelf. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want ik ga tot de Vader. En wat gij ook vraagt in mijn naam, ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Indien gij mij iets vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Tot zover deze bijzondere tekst. En we gaan er vrij rap doorheen. Maar het is goed om thuis nog eens even rustig na te lezen. Zeker met de lessen die u straks hopelijk heeft geleerd hieruit. Nou, Jezus spreekt hier tot zijn discipelen. En wie zijn dat? Dat zijn zijn volgelingen. De mensen die hem willen volgen en het ook doen. Dat zijn discipelen van Jezus. En eigenlijk vallen we hier in een serie van gesprekken die hij met zijn discipelen heeft. En vlak hiervoor heeft hij aan ze verteld dat hij binnenkort ze zal verlaten. En nu, dat staat in Johannes hoofdstuk 13. En in het begin van hoofdstuk 14 begint hij de discipelen te troosten. Hij zegt, uw hart worden niet ontroerd. Gij gelooft in God. Geloof ook in mij. En eigenlijk zegt Jezus hier, wees niet verdrietig. Jullie geloven in God. En dat is prima. Maar zo kunnen jullie ook in mij geloven. Nou, in eerste instantie roept Jezus zijn volgeling op om hem te vertrouwen. Maar indirect is dit een hele bijzondere verklaring en uitspraak die hij hier doet. Namelijk dat hij ook God is. Eigenlijk God de Zoon. Dat is een vrij opmerkelijke uitspraak. En Jezus zie je geregeld aan het woord in de evangelie. En dan spreekt hij ook nog wel eens over God. Maar hij spreekt dan van God de Vader. Maar hij zelf is de Zoon. En verderop zien we dat dit wordt herhaald in de andere versen. Maar dan worden er veel directere woorden gebruikt om geen enkele twijfel te laten bestaan over de claim van Jezus. Zo zegt hij bijvoorbeeld in vers 9, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Jezus zegt hiermee heel duidelijk dat hij God is. En dat is een ontzettend belangrijke verklaring voor ons. Nou, misschien herkent u dit als u een christen bent. Maar soms hoort u misschien wel eens niet-christenen spreken over Jezus. En ze laten zich dan positief over hem uit. Bijvoorbeeld een moslim die over hem spreekt als een grote profeet en als een goed mens. Of een niet-gelovige die het over Jezus heeft als een buitengewone leraar en iemand vol met bewogenheid. En normaal gesproken, als je dit soort mensen, dit soort dingen hoort zeggen, heeft dat een vlijend effect. We vinden het fijn dat ze positief praten over iemand die voor ons zoveel betekent. Maar als Jezus deze uitspraak waar kan maken, als het waar is wat hij zegt, dan doen wij met elke uitlating waarin wij hem niet minimaal als God erkennen, tekort. Dus hoe goed bedoeld en hoe mooi het ook mag klinken, we doen hem er dan geen recht mee. Zeker, God was, of Jezus was een mens, maar hij was ook God en niets minder dan dat. En hierin zie je dus ook een belangrijk verschil tussen het christelijk geloof en de islam. Het is niet hetzelfde. Net zoals dat geen enkele godsdienst hetzelfde is als het christelijk geloof. Natuurlijk kun je overeenkomsten vinden, die kan ik ook wel aanwijzen. Maar het gaat om de kern. En Jezus is de kern van het christelijk geloof. Jezus is een cruciale persoon in het geloof, maar ook in het leven van ieder mens. En daarom is het belangrijk dat wij een goed beeld krijgen van wie Jezus werkelijk is. Want als we een goed beeld van hem hebben, kunnen wij een goede houding ten opzichte van hem aannemen. Voor moslims is hij bijvoorbeeld niet de Zoon van God. Zij erkennen hem niet als God, maar zien hem slechts als een profeet. Het is wel even anders als je God of Jezus als een profeet ziet. Of als je Jezus als God ziet. En daarom is het de duivel en zijn boze geest en er alles aan gelegen om te voorkomen dat mensen ontdekken wie Jezus werkelijk is. En daarvoor gebruiken ze twee tactieken. Nou, natuurlijk gebruiken ze veel meer tactieken, zoals verleiding en afleiding. Maar er zijn twee tactieken die ze toepassen met betrekking tot de persoon van Jezus. De eerste is om mensen proberen te laten geloven dat hij nooit echt heeft bestaan. Nou, voor een groot deel zal dit niet werken, omdat het leven en de persoonlijkheid van Jezus te indrukwekkend zijn om te doen alsof hij nooit heeft bestaan. Dat slikken de meeste mensen niet gelukkig. Dat geloven eigenlijk alleen mensen die niet willen geloven dat er een God is. Die er gewoon niks mee te maken willen hebben. Die eigenlijk onverschillig zijn. Maar wat is de andere tactiek die ze gebruiken, voor andere groepen dus? Dat is dus niet om Jezus te ontkennen, maar om te geloven dat hij iets anders was. Voor moslims dus een profeet. Voor anderen een wijze leermeester. Misschien zelfs wel het voorbeeld van een goed mens. Eigenlijk is alles nog goed, zolang hij maar niet wordt herkend en erkend als God. Want als dat gebeurt, verliest de vijand zijn grip en invloed op mensen. Als mensen Jezus gaan zien als God, gaan ze terecht meer aandacht aan hem schenken en meer zich richten op wat hij gezegd heeft. En zodra wij serieus aandacht gaan hebben voor wat Jezus gezegd heeft, voor zijn woorden, dan is dat een verschil tussen leven en dood. Tussen hoop en wanhoop. Tussen zingeving en zinloosheid. Ja, zelfs tussen eeuwig heil en eeuwige afschuw. Want als Jezus God is, dan kan hij ook zijn woorden, onder andere die in vers 2 en 3, waarmaken. En wat zegt Jezus in vers 2 en 3? Nou, hij gebruikt zelfs wel vaker beeldspraak. Jezus gebruikt heel vaak beeldspraak om dingen duidelijk te maken die wij anders niet kunnen begrijpen. En hier heeft hij het over dat hij weggaat naar zijn Vader. God de Vader dus. En wat gaat hij daar doen? Daar gaat hij heen om woningen, om plaatsen voor te bereiden voor al zijn volgelingen. En als hij daarmee klaar is, zal hij terugkomen om zijn volgelingen met zich mee te nemen naar die plekken die hij heeft voorbereid. Nou, wat probeert Jezus ons hier duidelijk te maken? Dat hij het mogelijk maakt dat de verzoening met God mogelijk is. En dat we na dit leven, wat we nu op aarde kennen, een nieuw leven kunnen krijgen. Maar dan een leven met God, in zijn heerlijke en eeuwige koninkrijk. En daarom roept Jezus ook op om ook in hem te geloven. Want voor een ieder die dat doet, is dit geweldige leven beschikbaar. Thomas, een van de discipelen van Jezus, begreep niet wat Jezus zei toen hij dit soort dingen vertelde. En eigenlijk mogen we wel blij zijn dat hij het en niet begreep, en dat hij ook durfde te vragen wat Jezus dan wel bedoelde. Want hierop komt Jezus met een hele opmerkelijke reactie. Hij komt met een nieuwe verklaring, of eigenlijk zelfs met vier verklaringen. En dit hele bekende antwoord kunt u met mij lezen in vers 6. En Jezus zeide tot hem, gij gelooft in God, dat is een vers daarvoor. Hij zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Vier uitspraken die Jezus hier doet. En hiermee maakt de Heer het ons gelukkig in feite heel makkelijk. Allereerst zijn dit uitspraken die hij zelf doet. Het is niet mensen die iets over hem zeggen. Het zijn niet de gedachten van zijn volgelingen over hem. Maar het zijn uitspraken die Jezus zelf over zichzelf heeft gedaan. Ten tweede, het zijn hele duidelijke uitspraken. Ze zijn niet heel erg vaag, zodat ze voor allerlei interpretaties vatbaar zijn. Ze zijn ook weer niet heel erg algemeen, zodat het altijd wel moet kloppen. Nee, het is kort en krachtig. En daarom durf ik ook te beweren dat de Heer het ons hier makkelijk maakt. Want deze stellingen, deze beweringen van hem zijn of waar, of ze zijn niet waar. Zo simpel is het eigenlijk. Dus, of Jezus is de weg, of hij is het niet. Of hij is het leven, of hij is het niet. Dus of het klopt, of het klopt niet. En daarmee hoeven we ons nog maar te concentreren op slechts één uitspraak. De overige zijn ook interessant, maar die staan of vallen met deze ene waarin Jezus beweert dat hij de waarheid is. Nou, Jezus zegt hier niet dat hij de waarheid spreekt, hij zegt dat hij de waarheid is. Het is dus wel degelijk een diepe uitspraak met dito betekenis. En het woordenboek, de Dikke van Dalen, die vertaalt waarheid als volgt, hij heeft drie vertalingen daarvan. Het ware of overeenstemming van woorden met feiten of wat waar is. Nou, als Jezus de waarheid is, biedt hij ons sowieso twee dingen. Allereerst betrouwbaarheid. We kunnen naar Jezus luisteren en we kunnen op hem rekenen. Want wat hij zegt en wat hij doet, zo is het ook en zo is hij ook. En het tweede is zekerheid. Want wat Jezus dan belooft, maakt hij dan ook waar. Maar goed, hoe weten we nu of deze uitspraak waar is of niet? En opnieuw een goede vraag, want als die uitspraak niet waar is, kunnen we alle andere beloften en uitspraken van Jezus negeren. Dus, er staat wat op het spel. Maar als iemand de waarheid is, moet hij in ieder geval altijd de waarheid spreken. En daarna handelen. Nou, de eerste bevestiging dat Jezus inderdaad zo is geweest, altijd de waarheid sprekend, altijd naar de waarheid handelde, is afkomstig van zijn discipelen. Johannes, het evangelie waar we nu uit hebben gelezen, was een van de 12 discipelen. En binnen de 12 worden hij tot de 3 die het meest met Jezus optrokken. Hij heeft dus het meeste met de Heer meegemaakt. En aan het einde van zijn verslag getuigt hij dat het getuigenis van Jezus waar is. Nou, voordat u dit wil afdoen als iets wat logisch is om te doen, is het goed om het volgende te realiseren. De discipelen zijn dus 3 jaar lang nauw met de Heer opgetrokken. Als dus iemand in staat was geweest om hem op een fout te betrappen, en zeker op een leugen, waren zij het wel. En de discipelen hadden ook geen enkel belang om te doen alsof de Heer nooit had gelogen. Want als ze hem deze uitspraak hadden horen doen, en ze konden zich een voorval herinneren waarin Jezus niet de waarheid sprak, hadden ze gedacht, ja, maar dat is niet waar, Heer, want zus en zo toen. Maar als deze uitspraak niet waar is, waarom zou je de andere belofte dan wel kunnen geloven van Jezus? Dan is er eigenlijk geen enkele reden meer, want de belofte en uitspraak die hij doet zijn geen kleine dingetjes, maar zijn zeer pretentieus. Dus als je de waarheid niet bent, je spreekt de waarheid niet, heeft het geen zin om te doen alsof het wel zo is. Want al het andere kan hij dan ook niet waarmaken. Maar het getuigenis van de discipelen is, Jezus is de waarheid. En het is dus wel degelijk een relevant getuigenis. Maar persoonlijk vind ik dat van hun tegenstanders een nog veel sterker getuigenis uitgaat. Kijk, we weten allemaal dat er mensen zijn die door andere mensen wel haast worden aanbeden. En denk dan vooral aan charismatische figuren, dus interessante leermeesters of goeroes, sterke politieke leiders, machthebbers of sterren in allerlei zaken, in de wetenschap, in de muziekwereld, de filmwereld, mensen waar anderen tegenop kijken en die bijna in aanbidding voor ze leven. Nou, in hun ogen kan zo iemand bijna niets fout doen, terwijl de rest van de wereld genoeg verkeerde dingen ziet. Niet iedereen herkent misschien niet dit voorbeeld, maar denk eens aan sekteleider Jim Jones. Dit was iemand die had honderden volgelingen, mensen die door hem geïnspireerd werden en die op een gegeven moment hem in alles zo'n beetje volgden. Maar uiteindelijk joeg hij al zijn volgelingen de dood in, inclusief kinderen. Of denk aan een duidelijke figuur als Hitler. Iemand met zeer veel impact op mensen, met zeer veel invloed. Mensen wilden bijna alles voor hem doen. En kijk eens wat voor een verschrikking er in de Tweede Wereldoorlog uit voort is gekomen. En ook in onze tijd zijn er genoeg voorbeelden, ik ga ze niet aanhalen, maar van mensen die door anderen worden aanbeden en in hun ogen doen ze niets verkeerd. Ook al doen ze bijna alles verkeerd. En dit zou men ook kunnen tegenwerpen tegen het getuigenis van zijn discipelen. Dat ook zij niet objectief waren in het beoordelen van de Heer. Maar de Bijbel die leert ons heel duidelijk dat Jezus niet alleen volgelingen had, maar ook behoorlijk wat tegenstand. Zeker in de vorm van de religieuze leiders. En dat waren dan fariseeën, sadduceeën en schriftgeleerden. En die waren constant bezig om het Jezus moeilijk te maken. Ze wilden hem op een fout betrappen. En daarom kwamen ze met strikvragen om hem te verleiden tot het doen of het verrichten van een handeling of het doen van een uitspraak die niet goed was. Maar juist het feit dat ze steeds met die strikvragen moesten komen en steeds met nieuwe dingen, laat ons zien dat ze niets konden inbrengen tegen Jezus. Ze hadden niets om hem aan te klagen, dus ze moesten echt hun best doen om maar wat voor elkaar te krijgen. En dit is nou echt een mooi voorbeeld van ironie. Want zonder dat het hun bedoeling was, geven de tegenstanders van Jezus daarmee het sterkste getuigenis dat hij betrouwbaar was. En ik zal u 1 extra voorbeeld geven om dit nog wat duidelijker te maken. U kent allemaal de 10 geboden, denk ik. De 10 geboden, het concept, die zijn zo bekend dat zelfs vele niet-Joden en niet-Christenen er wel van gehoord hebben. En met het gebod, gij zult niet liegen, of gij zult geen vals getuigenis afleggen, zal bijna iedereen kennen. Het is waarschijnlijk ook het gebod wat het makkelijkst te overtreden is. En ik denk, ik heb natuurlijk geen cijfers, maar wat ook het meest overtreden is. Dus het makkelijkste ding om niet goed te doen. Als Jezus ooit een onwaarheid had gesproken, hadden ze ogenblikkelijk naar deze tekst kunnen wijzen en zeggen, kijk, wat u doet is niet goed. Maar dat deden ze niet, omdat ze niets tegen Jezus konden vinden. Hij sprak altijd de waarheid en hij handelde altijd naar de waarheid. En daarom kon Jezus ook heel rustig tegen zijn tegenstanders zeggen, Wie van u overtuigt mij van zonde? En dat staat trouwens in Johannes 8, vers 46. Kunt u het checken? Maar zo sterk is die Jezus dus. En zowel zijn volgelingen als de tegenstanders bevestigen dus dat het getuigenis van Jezus waar is. Jezus is de waarheid. En daarmee kunnen wij rustig alle andere beweringen van Jezus aannemen. Jezus is God de Zoon. En Hij is de waarheid. Dus, wat Hij zegt is betrouwbaar. En wat Hij belooft is zeker. Nou, met deze conclusies gaan we naar de afronding. We hebben nu een stevige basis gekregen om de andere uitspraken en beloften van Jezus te behandelen. Om het met vertrouwen te doen. We weten dat het waar is, maar nu kunnen we uitzoeken hoe het zit. En wat Jezus ermee bedoelt. En we hebben essentiële antwoorden gekregen op de vraag wie Jezus werkelijk is. Maar waarom is het nu zo belangrijk dat wij dat weten? Wat hebben wij daar al aan? Ik heb het natuurlijk al een klein beetje genoemd, maar we kunnen het antwoord vinden in de andere drie uitspraken, de andere drie claims die Jezus in dit hoofdstuk heeft gedaan. Namelijk waar Hij zegt, ik ben de weg en ik ben het leven en niemand komt tot de Vader dan door mij. Nou, het leven dat wij leven, het leven dat wij nu kennen en ervaren, is een leven vol met gebrokenheid. Gebrokenheid wil zeggen dat het niet goed is. Eigenlijk wordt het langzaamaan steeds slechter. Er gebeuren verdrietige dingen. Er gebeuren vervelende dingen. Er is heel veel moeite, maar ook heel veel ellendige, afschuwelijke dingen die plaatsvinden. Vermoedelijk hoeft u zelfs niet eens verder te kijken dan uw eigen leven om te kunnen zeggen dat dit waar is. Ja, er zijn leuke dingen, er zijn hele mooie dingen, maar er is ook veel gebrokenheid. En dat is niet het leven wat God voor u in gedachten had en heeft. Nee, het leven dat God voor ons in gedachten had, was een leven met een hoofdletter L. Een leven waarin we de volledige kwaliteit konden genieten en ervaren. En ik kan u vertellen, niets wat wij hebben meegemaakt is daar echt bij in de buurt gekomen. Bij dat leven. Dat is wat God voor ons had gewild. Maar door onze ongehoorzaamheid en onze onwil hebben wij mensen dat in eerste instantie verspeeld. Maar God biedt ons een tweede kans. Hij heeft beloofd dat Hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal maken. En daar zal Hij zijn koninkrijk vestigen. En dat koninkrijk dat staat voor een geweldig leven. Dat staat voor het leven in al zijn volheid. En als u een klein beetje een indicatie wil hebben, denk aan de hoogtepunten uit uw leven. Denk aan de hele fijne momenten. Maar die zullen daar waarschijnlijk nog beter zijn. En ze zullen niet ophouden. Want wat bij God in zijn koninkrijk goed is, dat blijft ook goed. In tegenstelling tot hier. Hier was het goed, maar is het niet meer goed. Maar in zijn koninkrijk blijft het goed. En om daar te kunnen komen, hebben we verzoening met God nodig. Alleen dat is het probleem. Want dat kunnen we niet in eigen kracht bewerken. De goede dingen die we doen, zijn onvoldoende om die vrede met God te kunnen krijgen, om het weer goed te maken met God. En daarom is Jezus gekomen. God de Zoon werd een mens. Om op die manier te kunnen doen wat nodig was om vrede met God te kunnen krijgen. En daarom is Hij dan ook de weg. Wat voor weg? De weg terug naar een goede relatie met God. En dit is alleen dankzij Jezus werk mogelijk. Daarom is Hij ook de enige weg. We kunnen het niet verdienen. We kunnen het niet door prestaties binnenhalen. Maar door genade alleen. Hij heeft het werk gedaan. En wat vraagt Hij dan van ons? Want Hij vraagt iets van ons. En dat is dus geen verdienste. Maar we moeten reageren. Willen we het kunnen krijgen. En Hij vraagt van ons geloof. Hij vraagt van ons dat wij op Hem vertrouwen. Jezus is God. En God beheerst het leven. Het leven komt uit Hem voort. En Hij kan en wil ons leven voorgoed veranderen. Hij kan en wil jouw leven veranderen, zodat je dat leven met een hoofdletter L krijgt. En je zal het niet nu al direct ontvangen, of tenminste niet volledig ervaren, maar na dit leven, dan zal je dat leven ten volle ervaren. En wij moeten hem daarin dan vertrouwen, maar we mogen hem hier ook in vertrouwen. Want Jezus is God. Hij is de waarheid en hij is het leven. En hij is het die ons deze belofte heeft gegeven. Dus, geloof in God. Maar geloof ook in Jezus. Beste kijkers.